ons zegen.
Dank u. Onze enige hoop en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de 68ste psalm. Psalm 68. En daarvan het eerste vers: de Heere zal opstaan tot de strijd. En het tweede: maar het vrome volk in u verheugt. Psalm 68, vers 1 en vers 2. Na de heilige wet des Heren en de samenvatting daarvan, zoals de Heere Christus ons die heeft gegeven, zingen we uit de 73ste psalm. En waarvan het eerste vers, ja waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Psalm 73 vers 1, na de wet des Heren en de samenvatting daarvan. En God sprak al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. En Christus zei, gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De schriftlezing voor deze morgen, gemeente, vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 11e hoofdstuk, Johannes 11. En we lezen daarvan de versen 21 tot en met 27. Johannes 11, vanaf vers 21 tot en met 27. En daaruit het heilige en onfeilbaar getuigenis des Heren aldus. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. En Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze morgen. Wat de voorbeden betreft, het volgende: mevrouw Verboom wacht op een operatie in verband met een tumor in de nier. De nier zal operatief verwijderd moeten worden. Het is niet uitgezaaid. We bidden ook voor haar man, de heer Verboom, in het verpleeghuis. En verder willen we in het gebed denken aan zending en evangelisatie, de vervolgde kerk wereldwijd, de zorg en het ziekenhuispersoneel, nu het ziekenhuis aankomende zwart begint te komen. Zoeken we nu met elkaar Gods heilige aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Heere getrouwe en eeuwige God in de hemel, het is uw goedheid, uw trouw, dat we ook aan de morgen van deze uw dag nog weer als een deel van uw gemeente hier in de kerk en een ander deel thuis samen mogen zijn, samen rondom het eeuwig blijvend woord van u. En we smeken u ook moedig, Heere, wil geven dat het woord dat we zo even hebben gelezen, en dat we straks, als gij het geeft, met elkaar mogen overdenken, zijn kracht zal laten blijken in ons leven. Want Heere, dat woord van u is toch een krachtig woord, omdat het goddelijk woord is. Mensenwoorden zijn vaak helemaal niets waard. Ze zijn nog minder dan kaf dat wegwaait door de wind. Maar uw woord is eeuwig. Uw woord is vast. Uw woord is betrouwbaar. Alles wat gij gezegd hebt, Heere, dat hebt gij gedaan en dat zult gij doen. Want gij zijt, en dat is toch ook de troost voor uw kerk, een waarmaker van uw woord. Alles wat gij beloofd hebt, dat zal komen. Hetgeen uit uw lippen ging, zegt een psalmdichter. En dat is zo ontzaglijk troostvol. Hetgeen uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. Heren, dat krijgen wij niet verbroken. Ook niet met ons ongeloof. Ook niet met onze twijfel. En dat krijgt zelfs de boze, die er altijd maar weer op uit is om u verdacht te maken en mensen u vandaan te houden, dat krijgt de duivel ook niet verbroken. En daarom, Heren, leer ons om alleen te steunen op dat wat gij zegt. En geef, Heren, dat wij, ook als uw woord ons veroordeelt, wij niet proberen daarvan weg te kruipen en te zeggen van: ja, dat is voor een ander, maar niet voor mij. Heren, dat wij eronder buigen zouden, dat wij de schuld vanwege de zonde die wij hebben eerlijk voor u zullen belijden, dat we zullen erkennen, Heren, dat we eenmaal in Adam, maar we doen het precies hetzelfde, bij u zijn weggelopen, en dat wij in onszelf het vaste voornemen hebben om nooit tot u terug te keren. Heren, geef dat wij dat zouden erkennen met smart, en dat wij daar ook berouw over zouden hebben, Heren. En dat het ons zou uitdrijven tot u, Heere, dat wij iets zouden kennen van dat wonderenwerk van de bekering. Want de bekering, dat is toch waarin wij onszelf beschuldigen moeten. Maar waarin we tegelijkertijd ook moeten roepen, mogen roepen, om genade, om ontferming. En dat gij die God zijt, Heere, die genade wil schenken, want dat zegt uw woord ook zo heel nadrukkelijk. En Heere, dat hebt ge ook laten zien dat gij dat wilt, want daartoe hebt ge uw enige geborene, uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus, overgehad. Ge hebt hem gegeven, Heere, en dat was uw liefde, want al zo lief hebt gij de wereld gehad dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, doe ons dan zien op hem, deze Christus, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Heere, omdat hij ervoor heeft betaald, met die dure prijs van zijn dierbaar bloed. Gedenk ons dan zo, Heere, als we u niet kennen, wilt gij dan onze harten openen voor u? En als we u mogen kennen, en misschien dat het donker voor ons is, wilt gij het dan weer licht doen worden, Heere? En gij kunt dat. Want dat wat gij begonnen zijt, zult gij ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Bidden van u, Heere, wees met ons. Het zijn moeilijke tijden waarin wij leven. Maar we weten één ding. Dat u regeert. U staat boven alles. U staat ook boven COVID-19, Heere. En als we nou maar achter u mogen schuilen, dan zijn we veilig. En dan zult u ons bewaren. Maar we bidden van u, Heere, geef dat wij ook de roepstem die vanuit dit alles naar ons toekomt zullen ter harte nemen. Dat wij dat niet alleen ter harte zullen nemen, maar dat ons land, dat ons volk dat ook ter harte zal nemen. Dat u daardoor nog roept. Dat u het nog zegt, zoek mij en leeft. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn van dat wat we nu allemaal meemaken. Het is wel een hand die slaat. Maar Heere, gij slaat nooit van u af. Gij slaat naar uzelf toe. En geef dat wij dat ook mogen zien en ons daarover mogen verwonderen. We bidden van u, Heere, wilt u zijn met de zieken. We denken aan mevrouw Verboom, die wacht op een operatie. O Heer, het is best een ingrijpende operatie. Wees haar nabij. Geef, Heer, dat de operatie mag slagen. Wilt u schenken dat de handen van de doktoren gezegend worden? Bidden van u, Heer, wilt u geven dat ze ervaren mag dat u die God bent die de nieren proeft en de harten kent. En dat u van al onze zorgen, noden weet. En dat u het ook tegen haar zegt, werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Van u, Heere, wilt u zijn met het werk van zending in allerlei landen, maar ook aan het werk van evangelisatie, ook in ons land. We zijn steeds meer ook een zendingsland geworden. Steeds minder mensen die van u weten, Heere. Steeds meer mensen die zomaar zonder te denken aan de eeuwigheid tegemoet gaan. Wat een aangrijpende zaak. O Heere, wilt gij degene die nog proberen om deze mensen te wijzen op u daarbij helpen. Het is vaak ploeg op rotsen, zoals dan wel gezegd wordt. Maar aan de andere kant, het is ook zaaien. En gij zult ervoor zorgen dat het zaad zal ontkiemen en vruchten dragen. Op hoop van zegen mag gearbeid worden. Bidden van u, Heere, wilt u zijn met uw kinderen in deze wereld die verdrukt en vervolgd worden. Gij kent ze, Heere. Gij weet ervan. Houdt gij ze vast. Houdt gij ze staande. Juist ook als ze misschien vanuit de islam de ogen gericht kregen op de Heer Jezus Christus en daardoor door hun familie en door hun naasten worden veracht en vertrapt. O Heere, houd ze vast. En wilt gij ervoor zorgen, Heere, dat ze, hoe moeilijk het soms ook is, uw naam zullen beleiden, ervoor uit zullen komen wie gij wilde zijn voor hen. En die gij ook wilt zijn voor mensen die onder het juk van de islam of van het boeddhisme of hindoeïsme of welke afgodendienst dan ook leven. Heere, wij bidden van u, wilt u zijn met hen die werkzaam zijn in de zorg, in de verpleeghuizen, in de ziekenhuizen. Heere, wat moeten deze mensen hard werken? En dat doen ze omdat ze daartoe geroepen zijn en omdat dat hun taak is, maar wilt gij hen daarbij helpen, Heere? En misschien is het wel eens zo dat ze zeggen, ik kan niet meer, maar wilt gij dan kracht geven? En geef, Heere, dat ook dat wat daar gebeuren mag in verpleeghuizen en in ziekenhuizen tot zegen mag zijn van degene die daar verblijven. Heere, wij bidden van u, wilt u zijn met uw volk Israël, zegen hen, Heere. Wil hen geven dat hun ogen geopend worden voor de Heer Jezus Christus, die ook hun zaligmaker wil zijn. Gedenk zo ons allen, wees met bestuur van deze evangelisatie, wees met de mentor, gedenk hen en geef wat nodig is in alle dingen tot eer van uw naam. Help ons in spreken, help ons in het luisteren, geef ons een gezegende dienst en dat ook de kinderen er iets van mogen meenemen. Heere, u bent toch die God die in Christus zo duidelijk hebt laten zien dat u ook de kinderen op het oog hebt. Want u hebt ze tot zich geroepen, u hebt ze gezegend, u hebt ze omhelst. O Heere, werk dan ook zo in de harten van de kinderen, hier in de kerk en thuis. En geef uw genade, geef Heere aan de gezinnen die thuis met ons verbonden zijn en voor wie het misschien niet altijd makkelijk is om de aandacht erbij te houden, zeker niet voor de kleine kinderen, dat hun aandacht getrokken zal worden door u, de Heere. Doe het om Jezus wil uit genade. Amen. Ik heb een paar afkondigingen voor u. De diensten voor zondag 2 mei, deel voor lente om 10:00. Dominee M.W. van de Akker uit Nieuwerkerk aan de IJssel. En om 6:30 dominee J. Lohuis uit Scherpenisse. Dan wat de collecte betreft. De eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede collecte is voor de evangelisatie. En deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Deze collecte van harte bij u en bij jou aanbevolen. En we gaan nu met elkaar zingen uit de 16e psalm, psalm 16. En daarvan het vierde, ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Vers 5, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijkt. En vers 6, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 4, 5 en 6. Gemeente, de stof voor de prediking van deze morgen is het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen bij de schriftlezing. Johannes 11 vers 21 tot en met 27. En als kerntekst noem ik dan vers 25. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst voor vanmorgen als volgt. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En ik zet dan als thema boven de prediking van vanmorgen weer een helder zicht. Weer een helder zicht. Gemeente, het komt tegenwoordig niet zoveel meer voor, omdat de meeste huizen dubbel glas hebben. Maar misschien herinneren de ouderen het zich nog wel van vroeger, als het buiten koud was en het huis vol met mensen was, gebeurde dan? Nou, dan besloegen de ruiten. En dat was op een gegeven moment best wel lastig. En wat buiten te zien was, dat kwam dan vaag en onhelder over. Alles was niet meer zo duidelijk. Maar zo kan het nou ook in het geloofsleven zijn. Ook daarin kunnen beslagen vensters zijn. Immers, wat is het geloofsleven anders dan dat de vensters van onze ziel geopend zijn voor de Heer Jezus Christus? En ja, dat is toch een grote zaak. Als we zicht op Christus mochten krijgen en we hem mochten zien als die zaligmaker, in wie alleen, maar ook volkomen ons heil is. Ja, dat is een grote zaak. Want we moeten eerlijk zijn, gemeente, van huis uit, dan zijn de vensters van ons hart voor Christus gesloten. Dan zitten er blinden voor of luiken voor onze zielenvensters. En we houden ze nog stevig dicht ook. Maar als de Heer door zijn woord en door zijn geest tot ons komt, wat gebeurt er dan? Dan worden die luiken open gedaan. En dan zien we door het geloof, door heldere vensters, Christus in wie ons leven is. Maar gemeente, zoals we zo even zeiden, ook die vensters, die zielenvensters, die dan geopend zijn door woord en geest, die kunnen weer beslagen raken. Waardoor we weer geen helder zicht hebben op de Heer Jezus Christus. En zo vinden we dat nou ook in onze tekstgeschiedenis bij Martha. Martha, en dat weten de jongens en meisjes wel, hè, de zus van Maria en Lazarus. En hoe zeker, Martha, zij was een gelovige, zij was een kind van God. Dat blijkt onder andere al hieruit dat ook zij, als Lazarus haar broer ziek is geworden, die boodschap tot Christus laat brengen: Heere, zie, die gij lief hebt is krank, is ziek. En dat ze die boodschap tot Christus laat brengen, dat is ergens uiting van. Dat is uiting van haar geloof. Immers, wat doet het geloof? Dat gaat omdat het zicht heeft op de Heer Jezus Christus, met alle nood die er kan zijn in zijn of haar leven tot Christus. Met de nood van het dagelijkse leven tot Christus gaan. En ook met de nood van het geestelijke leven tot Christus gaan. Dat geloof, dat zoekt geen hulp bij mensen. Dat zoekt zeker ook geen hulp bij zichzelf, want met zichzelf is die omgevallen. Maar verwacht het van de Heer Jezus Christus alleen. En dat geloof spreekt ook in onze tekstwoorden. Want dan is Christus tenslotte vanuit Perea naar Bethanië, waar Lazarus en zijn zusters woonden, gegaan. En als hij daar dan komt, dan vindt hij daar een droevige situatie. Lazarus is gestorven en ligt al 4 dagen in het graf. En daar vindt hij dus Een droevige Martha en een droevige Maria en een schare die deze bedroefde zusters tracht te troosten. Maar dan ineens komt Martha naar Christus toe, nadat ze hoorde dat Christus in de nabijheid was. En wat zegt ze dan tegen Christus? Dan zegt ze: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Met andere woorden zegt ze: ik twijfel er geen moment aan dat u zoveel kracht had gehad om Lazarus te genezen van zijn ziekte. Ja, en daarin spreekt haar geloof in Christus en in zijn kracht om te genezen. Daar twijfelt ze geen ogenblik aan. En op zich is dat al groot, hè. Als je zoveel krediet hebt voor en vertrouwen hebt op de kracht van Christus. Als je werkelijk geloven mag, ook van een ziekte kan en wil de Heere genezen. Want uit de woorden van Martha blijkt dat ze evenmin als ze twijfelt aan de macht van Christus, ze evenmin twijfelt aan zijn ontfermende liefde en genade. En toch, gemeente, toch is er een gebrek in haar geloof. De vensters van de ziel die op Christus gericht zijn, zijn beslagen. Want dit is de redenering van Martha. Lazarus was niet gestorven als Christus maar lichamelijk aanwezig was geweest. Dus op een bepaalde manier denkt Martha beperkt van de macht van Christus. En meent ze dat die macht aan bepaalde voorwaarden, namelijk een lichamelijke aanwezigheid, gebonden is. En dat blijkt ook uit datgene wat ze dan in het vervolg zegt, hè. Want dan zegt ze: maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u dat geven zal. En dan is het voor ons wat moeilijk om te zien dat Martha met dit woord wat tekort schiet en geen helder zicht heeft op Christus, maar toch is het zo. Want dan heeft het Griekse Nieuwe Testament, u weet dat het Nieuwe Testament oorspronkelijk in het Grieks geschreven is, dan heeft het Griekse Nieuwe Testament twee verschillende woorden voor begeren of ook willen. En het ene woord, dat betekent vragen van een gunst. En het andere woord, dat dan vaak vertaald is met willen, dat betekent letterlijk het vragen dat een zoon doet aan zijn vader. Terwijl die zoon er dan zeker van is dat die vader het doen zal wat hij wil, omdat hij zijn zoon is. En nou is het wonderlijke, nergens in het Nieuwe Testament wordt dat eerste woordje voor begeren gebruikt voor wat Christus doet. Altijd dat tweede woordje, wat vertaald wordt met willen. Maar Martha, die gebruikt in wat ze tot Christus zegt, dat eerste Griekse woord voor begeren. En wat doet Martha daar nou mee? Want daarmee plaatst ze Christus op ene lijn met een gewone profeet, die van God om een gunst moet smeken. Zoals bijvoorbeeld, hè, denk maar aan die oud-testamentische geschiedenissen, denk aan Elisa, die God moest smeken om de opwekking van dat kind van die Tsunamitische. Dus Martha, ze ziet hier Christus niet als de eeuwige zoon van God, die, omdat hij de zoon is, altijd goddelijke kracht heeft om een wonder te werken. Dus uit haar woorden blijkt de zwakheid van Martha's geloof. En dat dus, nou ik zeg het nog maar een keer, dat dus haar vensters beslagen zijn. Ze heeft geen recht zicht op Christus. En moeten ook wij niet zeggen, en we moeten daarom maar nooit laag op Martha neerzien, dat als wij geloof mochten ontvangen, dat het toch vaak zo zwak is. Ja toch? Dat we vaak niet beseffen dat de macht van Christus onbeperkt is. En dat hij nergens, maar dan ook echt nergens van afhankelijk is. Dat wij dus ook, al hebben we dan genade in ons leven ontvangen, dat wij dus ook beslagen vensters hebben. Ja, zegt u, maar hoe komt dat dan, hè? Is het als wij zwak zijn in het geloof, als wij beslagen vensters hebben, is dat dan de schuld van God? Nee, absoluut niet. Als het om de schuldvraag gaat, kunnen we alleen maar wijzen op onszelf. Het is onze eigen schuld. Want dan keren we nog even terug naar Martha. Ze had een nauwe omgang met de Heere. En heeft ongetwijfeld geweten van de wonderen die hij deed. En ook hoe hij die deed. Nu maar denken jongens en meisjes aan die hoofdman over 100. Die tot Christus kwam. Je kent misschien die geschiedenis wel. En die zei, Heere, mijn knecht ligt thuis, geraakt en leidt zware pijnen. En wat zegt Christus dan? Zegt Christus, ik ga met u mee. Dan zal ik hem genezen. Nee, dat zegt Christus niet. Hij zegt tegen die man, ga heen. En u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En die knecht is dus gezond geworden. Zonder dat Christus naar die knecht toe ging. En wat bleek eruit? Daar bleek uit de almacht van Christus. En tegelijkertijd ook de liefde van Christus. Maar toch uit haar woorden blijkt dat Martha die gebeurtenis totaal is vergeten. En is dat niet vaak de oorzaak ook van onze beslagen vensters? Dan zijn we wat vergeten, hè? Wat zijn we dan vergeten? Wel, dan zijn we het woord van onze God vergeten. En we hebben niet geleefd bij het woord. En als je niet leeft bij het woord, nou, ik geef het u op een briefje. Dan raak je in de war. En dan gaan we dingen van Christus denken, die niet in overeenstemming zijn met zijn woord. En het gevolg is, nou, dan zitten we in het donker. Dan zitten we in het donker door onze eigen schuld. En daarom er is altijd maar één weg voor in ieder van ons. En ook als wij door genade mogen geloven. En dan moeten we altijd weer terugkomen. Namelijk te blijven bij het woord van God. En niet bij onze gedachten, niet bij onze overleggingen. Maar bij het woord van God. Want dan gaat ons oog open voor de Heer Jezus Christus. En dan zal dat tot heil zijn van onszelf. Maar ook tot eer van de Heer. Want dat Martha hier de macht van Christus maar beperkt ziet, zoals ik zei. Nou, daarin wordt Christus niet geëerd, dat begrijp je wel. Maar als we recht zicht op hem mogen hebben, dan wordt hij daarin verheerlijkt. En daar werkt Christus dan ook altijd op aan. In de levens van al de zijnen. Op de verheerlijking van hem en van zijn vader. Want ja, ondanks dat Martha in haar woorden de zwakheid van haar geloof laat blijken. En dat is wonderlijk, hè. Bestraft Christus haar niet. En ja, daarin wordt een profetisch woord met betrekking tot hem en wat hij doen zal en niet doen zal, wordt vervuld. U kent dat woord vast wel. Dit profetische woord, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Christus die stoot zwakken in het geloof niet af. Integendeel, juist die zwakken in het geloof geeft hij zijn bijzondere zorg. En laat dat nou ook tot troost zijn voor u en voor jou. Die moet zeggen misschien vanmorgen wel, ik ben door eigen schuld. En doordat ik me liet overweldigen door de omstandigheden, ik ben het rechte zicht op Christus kwijtgeraakt. Hij verwijt u niets. Maar Integendeel, hij wil u onderwijzen. En hij wil laten zien dat hij de waarheid is. Ja, maar zeg je, hoe doet hij dat dan, dat onderwijs? Nou, kijk dan eens naar deze geschiedenis. Christus gaat als wijs onderwijzer heel geleidelijk Martha onderwijzen. Want wat zegt hij dan tegen haar? Hij zegt tegen haar, uw broeder zal weer opstaan. Dus Lazarus, die gestorven is en die begraven is, die in het graf is, zal toch weer leven. Hij zal opstaan. En dan zegt Christus niet wanneer dat zal gebeuren en dan zegt hij ook niet hoe dat zal gebeuren. Maar hij zegt één ding, hij zal opstaan. Dus dat doet Christus, hè, die Martha aan het onderwijzen is. Hij richt Martha's gedachten op één zaak. Op de opstanding. En ja, dan antwoordt Martha, hè, op dat onderwijs van Christus. Ze zegt, ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding de laatste dagen. En wat doet Martha hier? Daarmee spreekt ze uit wat algemeen leefde onder de Joden, niet bij de Sadduceeën, maar voor het grootste deel bij de Joden wel, de Joden in Jezus dagen, namelijk de opstanding der doden eenmaal. He, zoals er door de profeten van was gesproken, zoals er door de psalmen van was gezongen. Dat was onderdeel van hun geloof, dat beleden ze, de opstanding der doden. En waar Christus nou de gedachte van Martha bij die opstanding heeft bepaald, is nu de tijd voor hem rijp geworden om wat te doen? Nou, om zichzelf aan haar te openbaren. Heel eenvoudig gezegd, om zichzelf aan haar bekend te maken. Opdat ze hem zou gaan zien. Met helder zicht. Die ze nu nog door de beslagen vensters van haar ziel zag. Opdat haar zielsogen ten volle voor hem zouden opengaan. Want dan zegt Christus, je hebt gezegd, Martha, je hebt gezegd dat je gelooft in de opstanding. Maar, zegt Christus, en daarmee wijst hij helemaal op zichzelf en zegt, ik ben de opstanding. En ik ben het leven. Met andere woorden, als het gaat om die opstanding en als het gaat om dat leven dat het gevolg daarvan is, dat is in mij en door mij. Christus zegt, ik doe dat. Ik doe opstaan. Ik doe leven. Ik alleen. En dat niet als een profeet Elisa bijvoorbeeld, die daarom de Heere moet smeken, maar ik doe dat in eigen kracht. Zo openbaart nou Martha zich, Christus zich aan Martha, opdat ze alles, maar dan ook alles, van hem zou verwachten. En van dat verwachten gaan we er weer zingen. Psalm 130. En daarvan het derde vers, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ook het vierde, hoopt op de Heere geen vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130 vers 3 en 4.
Thank you.
Zo openbaart de Heere zich altijd weer aan de zijnen die, dat moeten ze met schande en schaamte belijden, die zo zwak zijn in hun geloof, omdat ze van hem en omdat ze van zijn woord zijn afgeweken, opdat ze door die openbaring van Christus al meer en meer op hem georiënteerd zouden worden en in alles, ook in de meest moeilijke omstandigheden van hun leven, op hem zouden zien. En alles alleen, maar dan ook alleen van hem zouden verwachten. Want als de Heer Jezus Christus, gemeente, zo spreekt, zoals hier in dit woord, ja, dat begrijpt denk ik het kleinste kind, hè, dan richt Christus hier alle aandacht op zichzelf. Hij zegt, ik ben. Dat wil zeggen, ik ben de opstanding en het leven alleen. Dat is er door niets anders en dat is er door niemand anders dan door mij alleen. En als er nou hier vanmorgen of thuis van die wankelende Martha zijn, dan zou ik willen zeggen tegen u, zult u dat goed onthouden, dat Christus zo is en dat hij alleen de opstanding is en dat hij alleen het leven is. En dan moet ik erbij zeggen, in dat woord van Christus is geen grootspraak, maar dat woord van Christus tekent ons een heerlijke, ik zou bijna zeggen, een goddelijke werkelijkheid. Want dat Christus doet opstaan en hij alleen, en dat Christus doet leven en hij alleen, ja, dat ligt ergens in verankerd, dat ligt ergens in vast. Dat ligt verankerd in zijn lijden en in zijn sterven. Dat ligt vast, anders gezegd, gemeente, in het kruis van Golgotha. En dat ligt vast in het lege graf in de hof van Jozef van Arimathea. Dat heeft hij zelf verworven. Toen hij zich plaatsvervangend in de plaats van schuldige zondaren overgaf in de dood. Toen hij de last der zonde droeg. En daarom ook de straf op de zonde, de dood, droeg. En dat werk ook volbracht, hè. Zo heeft volbracht dat op die eerste paasmorgen het graf openging. En hij als de overwinnaar, als de vorst des levens, opstond uit de dood. En daarom kon hij hier al tegen Martha met alle recht zeggen, ik ben. En gemeente, wat is dat groot? Want toch, wij staan bij de graven van de onze. En straks, en u bent er misschien in de afgelopen tijd ook wel bij bepaald. Straks liggen we, en dat kan er zomaar ineens zijn, hè, van het ene moment op het andere. Straks liggen we zelf in een graf. Ja toch? En bij alles wat wij kunnen, met al onze kennis en met al onze wetenschap, wij kunnen dat niet veranderen. Maar in die gruwelijke werkelijkheid, hè, van sterven en van begraven worden, van dood en graf, in die gruwelijke werkelijkheid staat daar de Heer Jezus Christus. Hij staat er middenin. En hij staat er ook vlak voor. En waar staat hij daarmee voor? Hij staat er voor het gevolg, de vrucht van mijn zonde, want ja, had ik niet gezondigd, dan was er geen dood geweest en dan waren er ook geen graven geweest. Hij staat daarvoor, er recht voor. En wat is er door hem? Is er door hem ondergang? Nee, door hem is opstanding. Is er door hem dood? Nee, door hem is leven. Want zo openbaart hij zich hier als degene En ik denk, gemeente, dat we dat heel goed tot ons moeten laten doordringen. En al vergeet u heel deze preek, vergeet dit niet. Hè. Hij is degene tegen wie de dood het altijd moet afleggen. Altijd. Omdat eenmaal de dood het tegen hen heeft afgelegd. Ja, maar zegt er nou iemand, dat is groot, ontzaglijk groot, hè. En dat de Heer dat tegen Martha zegt en zo zich openbaart. En het heil dat daaruit voortvloeit, maar zal dat heil er dan voor een ieder zijn? Nee. Want tot tweemaal toe spreekt Christus in dit verband over een heel belangrijke zaak. Hij spreekt over het geloof. Hij zegt, die in mij gelooft, en later nog een keer, en in mij gelooft. Dus daar gaat het uiteindelijk om, hè. Dat er dat geloof is in de Heer Jezus Christus. Anders gezegd, dat we hem hebben leren kennen voor eigen hart en leven. Als de opstanding en het leven. Immers, niet alleen zullen we sterven, dat ook, hè. Wij allen, zoals wij hier nou zitten en staan, zullen een keer sterven, vroeger of later. Maar, ik moet er nog wat anders bij zeggen. We zullen niet alleen sterven. Maar van nature zijn we dood. Dood in zonden en misdaden noemt Gods woord dat. Hè. Zo is dat ons bestaan. Dood in zonden en misdaden. En hoe komt dat? Nou, omdat we eenmaal God de rug hebben toegekeerd. Maar waar nou de Heere door zijn woord en door zijn geest in ons leven komt. Hè? En dat hij daar werkt, dat geloof. Hè, waartoe hij immers oproept, maar hij werkt het zelf. Daar worden we door het geloof, nou laat ik het zomaar zeggen, hem ingeplant, hè. Wie waarachtig in Christus leert geloven, die wordt hem ingeplant. En als je nou in hem wordt ingeplant, die zegt, ik ben het leven, dan ontvang je ook het leven. En dat is een leven dat, ja, dat totaal afhankelijk is van hem. Want dat is een leven dat hij voedt. Dat is een leven dat hij onderhoudt, dat is een leven dat hij ook bewaart. En wat een heerlijk vervolg heeft dat, hè? Want dan zegt Christus eerst tegen Martha, die in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. Nou, dat is het eerste wat Christus aan de zijde schenkt, hè? Als ze lichamelijk sterven. Dan gaan ze niet ten onder. Maar dan leven ze toch. Dan leven ze in de hemel der heerlijkheid. Met Christus. En eenmaal zullen ze leven. Op een nieuwe aarde met hem. En waarom? Waarom wordt hen dat geschonken? Nou, ik heb gezegd, hè, door het geloof word je ingeplant in Christus. Je wordt verbonden met hem. En als je nou door het geloof verbonden bent met Christus. Zou hij dan niet opwekken die met hem verbonden zijn? En wat een troost is dat, hè? Wat een troost is dat. Als we staan bij de graven van de onzen. Die in de Heere stierven, dat moet ik er wel bij zeggen. Die in de Heere stierven. En ook zeker, dan zijn wij bedroefd. Dan zijn wij bedroefd. Maar zij leven. En zullen leven. Ja, maar dan gaat Christus nog verder. Want als hij zegt, die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven, dan spreekt hij over hen die, net als Lazarus, reeds gestorven zijn. Maar wij alle, ik heb het al gezegd, hè, wij alle moeten sterven. Ook wij die leven. En met het oog daarop, zegt Christus dan, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. En moet je goed opletten wat de Heer Jezus Christus hier zegt. Hij zegt niet, en ieder die leeft en in mij gelooft zal weer leven. Dat zegt hij niet. Hij zegt, en ieder die leeft en in mij gelooft, hij zal niet sterven. Omdat het leven uit Christus er is. In degene die in hem geloven. En dat leven uit Christus kan niet sterven. Er zal dan geen sterven zijn, hè, maar leven tot in eeuwigheid. Want de dood is een macht. Hè. We zijn het allemaal denk ik wel over eens, de dood is een macht. Maar de dood kan één ding niet, hij kan de levensvlammen vanuit Christus toch niet blussen. Nooit. Nooit. Dus alles wat Christus hier zegt, gemeente, dat is als volgt samen te vatten. De gestorvene leeft. En de levende sterft niet. En het spreekt alles van Christus. Het is ene lofzang op hem. En zo openbaart zich nou hier Christus aan Martha. En het is heilsopenbaring. En zo openbaart hij zich ook aan ons. En dat is nou het evangelie. Het evangelie dat klinken mag te midden van alle begraafplaatsen en de vele graven die er zijn als gevolg van onze zonde. Daar klinkt zijn woord. En het is het woord van het leven te midden van de dood. Maar nou de grote vraag, hè. Dat begrijpt u denk ik wel. De vraag die ik nu ga stellen, dat die zou komen. Zullen wij er nou in delen? Zult u erin delen? Zul jij erin delen? En dan is één ding nodig, echt één ding. En dat is dat wij door het geloof verbonden werden met de levende Christus. En dan zullen we merken in ons sterven. En in de grote dag der dagen dat Christus is wat hij zegt. De opstanding en het leven. En nou nog één ding. Christus openbaarde zich aan Martha als de opstanding en het leven, omdat hij zag, zei ik, dat geloofsvenster van Martha beslagen was. En dat hij zich zo openbaarde, dat was zijn liefde en zijn zorg voor haar. Maar dan komt hij ook met een vraag, hè? Een vraag naar Martha toe. Hij vraagt aan haar, gelooft gij dat? Gelooft gij het nou, dat ik de opstanding ben en het leven? Gelooft gij dat nou, dat ik dat alleen ben? Verlaat je nou alleen op mij? Vertrouw je daarin op mij alleen? En ja, hè. Dan wijkt dat beslagen zijn van de zielenvensters van Martha. Ze ziet hem weer. Ze ziet hem weer helder. Ze ziet hem weer zoals die is in zijn heerlijkheid. Zoals die is in zijn liefde. Zoals die is in zijn macht. Zoals die is in zijn majesteit. En als een echo van die openbaring van Christus zegt ze, ja Heere, ja Heere, ik heb geloofd. Want dat is uiteindelijk een belijdenis. Een belijdenis, dat komt niet uit onszelf op. Maar een belijdenis, dat is een echo op de openbaring van Christus. En dan geeft de Griekse werkwoordvorm aan dat ze zegt, ik heb geloofd. En geloof ook nu, wat? Dat gij zij de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En daarmee zegt ze eigenlijk, gij zijt het. Gij alleen, van wie ik het hebben moet. En van wie ik het verwachten kan. Ook met betrekking tot mijn broer Lazarus. Dus daartoe leidt de openbaring van Christus in uw en in jouw leven door zijn woord. Dan komt er die oprechte belijdenis als een antwoord op zijn woord. Je zegt, Christus, gij zijt de enige verlosser, een andere is er niet. En dan valt op, hè, dat Martha niet zegt, ik geloof nu dat Lazarus zal opstaan of iets dergelijks. Nee, wat belijdt ze eerst? Ze belijdt eerst de persoon van Christus. Hij staat voorop. En waar het waarachtig geloof is, daar zal zo altijd weer de belijdenis zijn. Hè? Het gaat eerst om Christus. Het gaat eerst om zijn grootheid en zijn majesteit, die te verheerlijken. En hoe het dan ook zal gaan. Als je dat nou mag belijden, hij is de Christus. En gij zijt dat alleen. Hoe het dan ook zal gaan, dan weet je ook, hij zal het goed maken voor mij. Want als hij zo groot is, de opstanding en het leven, als hij zo groot is, dan zullen ook zijn wegen groot zijn. Want hij, wiens naam de kerk mag belijden, hij staat achter dat woordje zal, hè, in onze tekst. Zal leven, zal niet sterven, want hij is. Hij is de opstanding. Hij is het leven. En nou, laatste vraag aan u en jou. Kwam jij al tot die belijdenis? Hoe dan, zeg je? Hoe dan? Wel, waar Christus zich openbaart als de opstanding en het leven in zijn woord, nou, voor dat woord een keer te vallen. Echt te vallen. En in hem gelovende aan hem verbonden te worden. En dan zal het ook onze belijdenis, uw, jouw en mijn belijdenis zijn. Hoe moeilijk misschien de situatie ook voor ons is en kan zijn. Gij zij de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En ook al begrijp ik dan niet alles, er stond bijna niks. En ook al begrijp ik niet de weg die de Heer met me gaat en die de Heer met u gaat. Dan toch zeg ik het, hè. Toch zeg ik het. Gij zijt de Christus. Opdat we nu in beginsel en straks ten volle zouden leven. Om Christus eeuwig te belijden. Om Christus eeuwig groot te maken. En dan zullen er geen beslagen vensters meer zijn. Nee toch? Dan zal er ook geen zwak geloof meer zijn. En dan zal er geen verdriet zijn en dan zullen er geen onbegrepen wegen meer zijn. Maar dan gaat ons geloof over in aanschouwen. Aanschouwen met een helder zicht van die Christus die ons leven is. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, wij komen tot u en zeggen uw naam hoogmoedig dank voor uw woord. Dat woord waarin gij uzelf openbaart. Ik ben de opstanding, ik ben het leven. O Heere, daarmee zegt ge dat gij dat alleen zijt en dat gij dat volkomen zijt. En daarom leer ons het nergens anders te zoeken dan bij u alleen, niet bij onszelf. Ook bij wat de wereld biedt, want het helpt ons niet. Het is alleen maar de dood uiteindelijk. Maar die Christus is de opstanding en het leven. En daarom, Heere, doe ons gericht zijn op hem alleen. Ontferm u zo over ons, Heere, en verlos ons van al die dwaze gedachten die wij soms hebben. Met betrekking tot u en met betrekking tot Christus. En waardoor we zelf voor zorgen dat we geen helder zicht hebben op hem. Verlos er ons van, Heere. En wil geven dat het onderwijs van deze morgen daartoe ook gebruikt zal worden. Dat als wij met beslagen vensters hier hebben gezeten in de kerk. Dat wij dan weer een helder zicht zouden hebben ontvangen op die Christus alleen. Hoor ons dan en vergeef al onze zonden. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Psalm 56. En daarvan, Psalm 56, en daarvan het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 6. Gemeente, gaat er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Dank u. Dank u.